De bedoeling is dat wij ook vanavond nog naar Handelingen 4 gaan. Handelingen hoofdstuk 4, waarvan ik lees vanaf vers 23. Handelingen 4 vanaf vers 23, waar staat: en zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover. En dit gedeelte sluit natuurlijk rechtstreeks aan op wat we vorige keer besproken hebben. De uiteenzetting namelijk, de verhandeling naar aanleiding van de genezing van deze kreupelen, naar aanleiding waarvan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin moesten verschijnen, en waarin zij zeiden: zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem staat deze hier voor u gezond. Dat was vers 10 van dit hoofdstuk. Waarna volgde inderdaad een aanhaling uit Psalm 118... in die nogal veel voorkomt in het Nieuwe Testament, over de steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar die niettemin tot hoofd des hoeks is geworden. Een uitspraak waarover geen twijfel hoeft te bestaan dat die van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling, waarbij immers de steen, namelijk Christus, verworpen werd door de bouwlieden, namelijk het Joodse volk, zoals ook uitdrukkelijk verklaard in Matthäus 21 al door de Heer Jezus. Maar waarbij deze steen, namelijk Christus, hoofd des hoeks, dat wil zeggen de top, of gewoon het hoofd van de tempel geworden is. En die tempel is dan uiteraard gewoon de gemeente, zoals we die in vele brieven tegenkomen. En Christus als het hoofd daarvan, zoals we dat tegenkomen, in elk geval in de laatste verse van Efeze 2. Kortom, tegenwoordige waarheid wordt daarin uiteengezet. En er wordt besloten hier in vers 12 met: de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Geldig dus deze uitspraak voor zowel Jood als Heiden. En daarmee meteen aansluitend bij het begin van de Romeinenbrief, de eerste hoofdstukken daarvan in elk geval. En daarna eveneens weer bij Efeze 2, waarin sprake is van heidenen en Joden die inderdaad één zijn, door geloof dan, maar die één zijn in Christus, enzovoorts. Daarna, nadat deze dingen gezegd zijn door, het zal wel Petrus geweest zijn, maar nadat deze dingen officieel gezegd zijn door Petrus en Johannes tot de Joodse Hoge Raad, weet die Hoge Raad niet veel aan te vangen met deze uitspraken. Ze weten echter wel dat zij liever niet hebben dat deze naam van Jezus nog langer gepredikt wordt, of dat in zijn naam het een en ander gedaan zal worden. En dat is dan ook de uitspraak die hier volgt. Zij roepen hen weer tot zich in vers 18... Want ze moesten even buitenskamers, hè? De rechtbank moest overleggen, dus ze moesten er even uit in vers 15. En in vers 18 worden ze weer binnengeroepen. En daar staat: als ze hem geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Dat moest maar eens afgelopen wezen. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij? Dat is een tegenvraag. Een typisch Joodse omstandigheid hier, denk ik altijd. Hè? Maar goed, de tegenvraag dus. Namelijk, oordeelt gij of het recht is voor God u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Men moet namelijk, volgens Petrus en Johannes, goden meer gehoorzamen dan mensen, zoals we dat elders ook lezen. Maar ze zeggen bovendien dat het niet eens een echte keus voor hen is. Want, zeggen zij, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En dat komt dan overeen, hè?
Zeg Johannes.
Ja, zeg Johannes dat. Petrus en Johannes, wij zeggen, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Ja, Johannes schrijft het later. In 1 Johannes 1, als hij dat bedoelt tenminste. Hetgeen wij gehoord, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij getast en aanschouwd hebben, dat verkondigen wij u. 1 Johannes 1. Precies. Ze kunnen het niet laten. Dat is ook de strekking van het schriftgedeelte vervolgens. Want het blijkt dat in vers 31 nog eens een keer gezegd wordt. Zij het dan op geheel andere wijze. Maar daar staat in vers 31. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En dat sluit dan natuurlijk alsnog aan weer bij hoofdstuk 2. Waar we precies hetzelfde verschijnsel vonden. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in tongen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Want bijzonder is dat als in de Bijbel sprake is van vervuld worden met de Geest, dan heeft het in elk geval als uitwerking dat men de woorden Gods spreekt. Dat kan ook moeilijk anders, omdat die Geest Gods natuurlijk van oudsher die Geest is waardoor dat woord Gods tot de mens gekomen is. Het is die Geest waardoor de profeten gesproken hebben. Het is die Geest waardoor David gesproken heeft. U weet wel. Door diezelfde geest is het allemaal voortgebracht. Kortom, als diezelfde geest actief wordt in de mens, of beter nog, wanneer de mens vol is van die geest, dan heeft dat tot gevolg dat die mens de woorden God spreekt. En daar gaat het maar om. Niet omdat hij daar zozeer voor kiest meteen, maar eenvoudig omdat hij dat niet laten kan. Zo werkt dat. En zo is dat met meer dingen natuurlijk, maar wat de Bijbel ervan zegt is in ieder geval dit. Zij werden vervuld met de geest en ze begonnen alle te spreken. En hier staat, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Mag aannemen dat die uitspraak trouwens in vers 31 een uitspraak is niet zozeer over wat er gebeurde in de bijeenkomst die daar plaatsvindt. Want daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom dat met vrijmoedigheid dat woord gesproken wordt, juist daar waar ook de tegenstand is. Anders heeft men die vrijmoedigheid, als u mij vraagt, eigenlijk ook heel niet nodig. Al zijn er altijd die daarin met mijn mening verschillen. Maar vooruit. Maar die vrijmoedigheid wordt vermeld omdat er de tegenstand is. Maar als er staat, ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid, dan betekent dat het niet gebeurde daar in die zaal waar ze waren, maar dat het inderdaad buiten gebeurde. In Jeruzalem. En daar gaat het verhaal vervolgens ook over verder. Over hoe het verder gaat met de gelovigen in Jeruzalem namelijk. In de eerste plaats in de gemeente dus. Maar dat is wat Petrus en Johannes zeggen tot het Sanhedrin. Met andere woorden, in de eerste plaats zijn ze niet eens met het oordeel. Want de vraag is, oordeelt gij of het recht is voor God? U lieden meer te gehoorzamen dan God. Met andere woorden, met die uitspraak kunnen zij niks. Omdat nou eenmaal een Joodse hoge raad geacht wordt in de eerste plaats van oordeel te zijn, dat men goden meer gehoorzamen moet dan mensen. En hier spreken zij een oordeel uit wat precies het tegenovergestelde inhoudt. En Petrus en Johannes distancieren zich daarvan, dat is punt 1. Waarmee ze zich dus onttrekken aan het gezag van deze, hier in elk geval specifiek Joodse overheid. Maar feitelijk met deze woorden onttrekken ze zich aan menselijke overheid. Begrijp je me goed? Niet ten volle, maar waar het gaat over het woord Gods, achten zij zich niet gebonden aan welke menselijke overheid dan ook. Hier, meer in het bijzonder de Joodse, maar zoals gezegd, er staat dat men, het gaat over of men mensen moet gehoorzamen of niet. En dat verbreedt meteen de hele situatie. Het gaat niet alleen over een Joodse hoge raad die men al of niet zou gehoorzamen, maar het gaat over menselijke overheid in het algemeen die men al of niet zou gehoorzamen. Daarna wordt er uiteraard door de rechtbank gedreigd. Zo gaat dat. Zij dreigden hen nog meer, vers 21. Niettemin, ze lieten ze gaan. Niets vindende hoe zij hen straffen zouden. Hun wet voorzag er kennelijk niet in. Nou gebeurde dat wel vaker, maar dan hadden ze wat tijd nodig om iets uit te denken. Maar dat was nog in verband met de Heer Jezus natuurlijk. En hier wordt ook zoiets geprobeerd. Het komt later ook weer aan de orde in Handelingen. Maar ze konden niet vinden hoe zij straffen zouden om des volks wil. Want het is niet alleen maar een kwestie van wet of recht waar hierover gesproken wordt. Het gaat over politiek, het gaat over politieke macht. En in de praktijk is het dikwijls zo dat hoezeer een bepaalde uitspraak dan ook of van een rechtbank wettige grond heeft. In omstandigheden worden zulke uitspraken dan toch niet gedaan, omdat het in strijd is met, laten we zeggen, de publieke opinie, omdat het politieke consequenties heeft. Daar heb ik laatst eens nagevraagd in Groningen. Maar laat me zitten. Doe maar. Dus ze dreigden hen nog meer, maar ze konden niets vinden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Het betekent dat een heel groot deel inderdaad, daar hebben we al eerder bij stilgestaan, meen ik mij te herinneren, dat inderdaad een groot deel van de bevolking van Jeruzalem, vermoedelijk toch het merendeel daarvan, inderdaad tot geloof kwam en behoorde tot de gemeente. U moet zich van die stad en van de grootte van die stad ook niet al te veel voorstellen. Maar hier staat gewoon al om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgene geschied was. Er wordt over het volk als zodanig gezegd. En voor zover men niet tot geloof kwam, was het dan toch zo dat men in ieder geval welwillend stond tegenover de prediking. Dan hou ik het aan de veilige kant. Want het lijkt mij dat als we dit soort uitspraken lezen, dus niet de enige namelijk, als we dit soort uitspraken lezen, dat we eigenlijk tot de conclusie moeten komen dat het grootste deel van het volk eigenlijk in Jeruzalem tot geloof kwam. Bij duizenden. En daarna vragen we ons af of dat wel kan en denken we, nou dat zal wel niet. En daar zijn we dan. Maar niettemin staat zoiets hier. En iets dergelijks stond ook al aan het eind van Handelingen 2. Want daar staat over de gelovigen. Zij prezen God. Het laatste vers van Handelingen 2. Zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Bij het ganse volk. Betekent toch op zijn minst dat het volk daar welwillend tegenover stond. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat het misschien gold voor het volk, of voor het grootste deel, of voor op zijn minst een groot deel van de bevolking van Jeruzalem, maar het gold niet voor de regering, om zo te zeggen. En dus gold het niet voor de Joodse leidslieden, zoals vertegenwoordigd in het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester, en daar gaat het maar om. En vandaar dat het voor de Sanhedrin niet mogelijk was om drieste maatregelen te nemen tegen de apostelen. Omdat dan dat ze daarmee de publieke opinie tegen zich zouden krijgen enzovoort. En dan wordt zoiets tamelijk onmogelijk. Dan wordt de rel alleen maar groter natuurlijk. En dat schiet ook niet op. Nou goed. Dan hebben we die uitspraak, want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Dat betekent natuurlijk dat het een groot wonder was. De man was altijd kreupel geweest en na 40 jaar, in plaats van dat men na 40 jaar begint af te takelen, werd deze man opgetakeld. Nou ja, goed, hoe heet zoiets? Zoiets dan, hè? Werd alsnog genezen. Verder ga ik er maar niet op in, want ik heb al gezegd natuurlijk dat de man feitelijk een type is van de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het echt om. Maar goed, daar ga ik nou niet argumenteren. Dus ik laat het maar zitten. Het gaat mij meer om de verhandeling zoals we die vinden in de volgende pericoop. In de vorm van een gebed zelfs. Dat is op zich al opmerkelijk, zo'n uitgebreid gebed in de Bijbel. En ja, het is tamelijk uniek dat wij lezen wat er gebeden wordt. Wij vinden gebeden van de apostel Paulus in de Efezebrief bijvoorbeeld. Wij vinden gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. We vinden gebeden van zowel Salomo als Daniel, waarbij zij hun volk vertegenwoordigen, maar dat is in het Oude Testament. En dan hebben we het wel ongeveer gehad, denk ik. Alleen hier vinden we nog één gebed. Dat moet dus toch een bijzondere reden hebben, moet bijzonder belang hebben dat ons de inhoud van het gebed ook zo wordt medegedeeld. Maar goed, wat er gebeurt is dat Petrus en Johannes worden losgelaten, vers 23. En zij kwamen tot de hunnen, niet met een hoofdletter natuurlijk, hè. Nee. Zij kwamen tot de hunnen, dat wil zeggen tot de gelovigen, tot de gemeente, of waar die dan maar verzameld was. Ik kan me nauwelijks een plek indenken waar al die gelovigen bij elkaar konden komen. Maar ze hadden op een of andere wijze toch kennelijk een soort hoofdkwartier. Als u mij vraagt, zal het nog wel steeds in de opperzaal geweest zijn. Maar ik weet het niet. En dat lijkt me meer dan voldoende trouwens. We weten het niet. Maar de gemeente heeft ergens een domicilie. Een tehuis dus. En daar melden Petrus en Johannes zich en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen, dus hetzelfde dus, hè, wat het Sanhedrin, tot hen gezegd had. Ze brengen daar verslag van uit en als dat gebeurd is, krijgen wij een gebed, unisono. Dat wil zeggen, eendrachtelijk. Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, ik denk altijd, als ik zoiets lees, dat we zo'n uitdrukking niet al te letterlijk zouden nemen. Want ik denk niet dat men gezamenlijk, netjes op toon, dit gebed uitsprak. Allemaal tegelijk. Zoals men in sommige kringen te pas en te onpas het Onze Vader bidt. Toch of niet? Dat kan nog net, maar dat heeft men van tevoren uit het hoofd geleerd. Maar daar gaat het hier niet om. Dus zeker geen formuliergebed, zoals het heet, of iets dergelijks. En als je dus toch staat, zij hieven eendrachtelijk een stem op tot God en zeiden, enzovoorts, dan zal het wel zo zijn dat één dat gebed deed en dat de rest daarmee instemde. Dat is gewoon het idee. En dat Bijbelse, en in het algemeen klassieke maatstaven, betekent dat het hun aller gebed was. Verder, nu we het daar toch over hebben, maar het heeft er verder niet zoveel mee te maken hier. Verder zouden wij ons realiseren dat wij vermoedelijk maar hoogst zelden de letterlijke tekst vinden die iemand ooit uitsprak in de Bijbel. Begrijp je me goed? Wij hebben de letterlijke tekst van de Bijbel. Dat is ons meer dan genoeg, dat is namelijk geïnspireerd en daar gaat het maar om. Maar welke woorden exact uitgesproken werden, nou, dat is eigenlijk ook van minder belang. En we hebben eigenlijk geen reden om aan te nemen dat we ooit ergens in een tekst letterlijke uitspraken vinden. Of ze moeten al heel kort zijn. Dan kun je ze namelijk niet anders verwoorden. Omdat ze zo kort zijn. Maar normaal hebben we niet letterlijke tekst die uitgesproken werd. Ik denk dat de toespraak van Petrus in Handelingen 2 ook inderdaad veel langer was. En de uiteenzetting hiervoor het Sanhedrin in de Handelingen 4 was ongetwijfeld ook veel uitgebreider. De bergreden zal ongetwijfeld ook veel uitgebreider geweest zijn. En de reden over de laatste dingen van de Heer Jezus waren ongetwijfeld meerdere redenen over de laatste dingen in die dagen, waarvan we dan een samenvatting vinden enzovoorts. Zo is dat nou eenmaal. Dat is ook niet twijfelachtig, alleen wij realiseren ons dikwijls niet dat het zo is. Maar goed, de woorden die we hier krijgen zijn natuurlijk toch geïnspireerde woorden. En daar gaat het maar om. Ik moet er meteen bij zeggen dat deze woorden ons nauwelijks iets nieuws leren. Het enige wat ik dan toch specifiek daaruit, uit dat gebed, zou moeten noemen, is de uitspraak in vers 27. Om de eenvoudige reden dat het, vers 25 al, hè. 26, 27, om de eenvoudige reden dat aangehaald wordt uit Psalm 2. En dat is het belang van dit gebed. We krijgen eigenlijk een stuk leerstellige waarheid voorgezet, ingekapseld om zo te zeggen, in het gebed van de gelovigen hier. En dat is het belangrijkste van het schriftgedeelte. Waarna wij ons overigens toch zouden afvragen waarom het op deze wel heel bijzondere manier tot ons komt, namelijk in de vorm van een gebed. Ik zou uit het hoofd geen ander voorbeeld weten in de Bijbel waarin leerstellige waarheid ons wordt geleerd in de vorm van een gebed. Het enige wat u zou kunnen bedenken, als het echt moet, is het zogeheten hogepriestelijk gebed van de Heer Jezus, daar vinden we leerstellige waarheid in. Maar ik moet u zeggen dat die waarheid die daarin naar voren wordt gebracht, die vinden we elders op vele plaatsen. En gewoon systematisch uiteengezet. En daarmee schijnbaar overbodig. En waarom het dan toch zo komt? Ja, dat heeft een goede reden. Het idee is namelijk dat we hiervan doen hebben. Nou, laat ik het maar meteen zo concreet mogelijk zeggen. Waar we mee van doen hebben is met een bijeenkomst van de gelovigen die zich in het bijzonder hier distancieren, ook in de woorden van dit gebed, van zowel de Joodse als de heidense overheid en daarmee zich afzonderen van de wereld als zodanig. En ze geven daarmee uitdrukking, op typologische wijze, uitdrukking aan de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, dan wel andersom gezegd, uitgegaan buiten de legerplaats. En genaderd voor het aangezicht des Heren. Dat is de positie van de gemeente. Ik denk met bijzonder natuurlijk aan Hebreeën 13. Hebreeën 13, waar staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar ik had eigenlijk eerst moeten noemen Hebreeën 4 en 10, omdat we daar ook samenvattingen vinden. En daar staat dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En wanneer men het erg oppervlakkig neemt, dat gebeurt helaas veel, maar wanneer men dat erg oppervlakkig leest of neemt, dan denkt men dat het betekent dat men bidt. Naderen tot de troon der genade. Het is veel meer dan dat, maar dat is het natuurlijk wel. En dat is ook wat dit gebed feitelijk voorstelt, waarbij de gelovigen samengekomen zijn, afgezonderd van de wereld als zodanig, en naderen, volgens de meest voor de hand liggende betekenis, naderen tot de troon Gods of de troon der genade, of hoe dat maar heten mag. Enzovoort. Het geeft dus uitdrukking aan de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd als niet behorend tot de wereld en levend en genaderd tot de troon der genade. Daar moet ik nog wat bij zeggen, want naderen tot de troon der genade mag dan in de eerste plaats duiden op gebed. In de brede en daarmee grootste betekenis van het woord, van de term, betekent het dat wij leven onder de heerschappij der genade. Want naderen tot de troon der genade wil zeggen dat we ons onderwerpen aan wat op de troon zit. Of is. Of aan wie op de troon is natuurlijk. Maar omdat het nou eenmaal genade is, volgens Hebreeën 4 en zo verder, zei dus, wij onderwerpen ons aan wat op de troon zit. Wij onderwerpen ons aan de genade Gods enzovoorts. En het gebed, met name dit gebed, is daar een hele goede uitdrukking van, omdat tegelijkertijd gesproken wordt over de dingen waaraan de natuurlijke mens wellicht zou onderworpen zijn, namelijk aan hetzij de Joodse, hetzij de heidense overheid. Maar in plaats van zich aan de Joodse of de heidense overheid te onderwerpen, onderwerpt men zich aan de troon der genade. En daarmee plaatst men zich in een positie van afzondering van de wereld als zodanig. Van zowel Jodendom als Heidendom. En daarmee buiten de legerplaats. En dat is wat het schriftgedeelte, heel dit schriftgedeelte wat ik gelezen heb, vers 23 tot en met 31, ons voorhoudt. Dat drukt het uit, in elk geval. En verder, dat men eendrachtelijk spreekt of een gebed uitspreekt. Wel, het eendrachtelijk spreken is de uitdrukking van een geestelijke eenheid. Men wordt dan geacht dezelfde woorden te spreken, weliswaar, wel te verstaan, uit het hart. Dat wil zeggen, er is sprake van geestelijke eenheid en op grond daarvan spreekt men dus dezelfde dingen. Dat is een heel belangrijk Bijbels gegeven, het is een soort symboliek. Eigenlijk, natuurlijk. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is waar de oorsprong van onze samenzang in onze bijeenkomsten eigenlijk. Omdat wij lezen ergens in de schrift dat de gelovigen uit één mond de Heer loven. Dus in de eerste plaats, wij zingen samen, dat is dan die ene mond. Dat waren er veel, maar het worden er één. Het wordt er samen één, omdat al die monden dezelfde woorden uitspreken. En ik stop meteen om eerst te zeggen, dat is zingen in de Bijbel. Dat komt omdat het kort na kerstfeest is, waar altijd de vraag weer ter discussie gesteld wordt of de engelen nou al of niet zongen. En dan komen wij tot de conclusie dat dat er niet staat. dat ze wat spraken of zeiden enzovoorts. Maar het hele idee is, als het er meer zijn en ze zeggen hetzelfde, heet dat zingen. Zingen is dus eigenlijk in de eerste plaats meteen community singing. Dat wil zeggen samenzang. Met een mooie Nederlandse alliteratie, samenzang. Mooi woord toch? Goed. Dat community singing, dat vind ik zo'n rare term. Zo'n, nou ja. Laat maar zitten. Samenzang dus. Maar het wordt geacht de uitbeelding te zijn van de gemeente als zodanig. Dat is makkelijk genoeg, want we vinden daar uitspraken over. Nou ja, in meerdere brieven, maar meteen al in Romeinen. Hoofdstuk 15 is het geloof ik inmiddels. Ja. Romeinen 15, vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Samen betekent dat gewoon. Dat gij eensgezind zijt en meer specifiek naar Christus. Want een eensgezindheid die niet gericht is op Christus Jezus heeft natuurlijk geen enkele zin. En dus dat gij eensgezind zijt naar Christus Jezus, opdat gij eendrachtelijk, daar heb je de term, opdat gij eendrachtelijk uw stem zoudt opheffen tot God. Maar zo stond het weer in Handelingen 4 vers 24. Maar hier staat het, opdat gij eendrachtelijk met één mond, en eendrachtelijk is hetzelfde als met één mond uiteraard, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Neemt elkander daarom aan. Opdat dat zou kunnen gebeuren dus. Hè? Het gaat om de eenheid van de gemeente in alle opzichten. En in het bijzonder met als doel de verheerlijking van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook precies wat in Handelingen 4 gebeurt. In dat gebed. Als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, zongen mag wat dat betreft ook, als er meer dan één was die zijn mond opendeed, dan was het zingen, denk ik dan altijd. Hè. Dat maakt verder weinig uit. Zij zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt. Kijk, dan wordt dus God verheerlijkt. En in het bijzonder de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God en Vader van zijn kind, Jezus. Want dat was de uitdrukking die in dit gebed weer voorkomt. Nou goed, vers 24 dan van Handelingen 4. Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. En bij in dezelfde denk ik niet alleen aan de zee, maar ook hemel en aarde. Daar heb ik niet zoveel moeite meer mee, sinds ik weet dat het geheel hol is. Hè? Dat de schepping één groot aardenvat is, toch of niet? Nou goed, en het gaat niet alleen om het vat, maar om alles wat erin is. Gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Spreekt over de grootheid van God. Aan de ene kant, begint met de verheerlijking van God dus. Maar vervolgens is het die God, de schepper van hemel en aarde, om het dan iets korter te zeggen. Het is die God die in der tijd gesproken heeft. En die het woord Gods, dat wil zeggen de schriften, heeft voortgebracht. God die zich kenbaar gemaakt heeft, dat is ook Johannes. Hè? In het begin was God, maar in het begin was het woord. Hè? God spreekt. Per definitie. En wat heeft hij gezegd? Wel, die door de mond van David, uw knecht. Het is wel aardig dat de koning een keer als knecht wordt aangeduid. Maar vooruit, hè. Hij was de knecht Gods nou eenmaal. Knecht des Heren, zo u wilt. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Tot zover dan. Citaat uit Psalm 2. En wat er nu gebeurt, is makkelijk genoeg. Het is een verschijnsel wat wij goed kennen. Er wordt een oud-testamentische schriftplaats aangehaald. Een profetische uitspraak, ongetwijfeld. En hij wordt van toepassing gebracht op de situatie zoals die toen, op dat moment, bestond. Daarna zeg ik dus wat ik dan altijd zeg. Ik doe het nou alleen wat sneller. Dan zeg ik dus, dit kan wel zo wezen. Dat is ook zo, maar het is niet het eind van het verhaal. Want op het moment dat een oud-testamentische profetie verklaard wordt vervuld te zijn of te worden op een bepaald tijdstip in de Bijbel, impliceert het altijd dat er daarna nog een vervulling van komt. En een veel grotere en eigenlijk een definitieve. Die heb je toch, hè? Ik bedoel, daar ga ik nou verder maar geen voorbeelden meer van geven. Dat moet langzamerhand maar bekend zijn. Als er staat, dit is vervuld omdat de schrift, of dit is gebeurd omdat de schrift wordt vervuld worden, dat zegt enzovoort. Dan worden wij allemaal geacht te weten dat dat wel zo is. Maar dat die vervulling eigenlijk dan slechts een voorafschaduwing is van de uiteindelijke en definitieve vervulling van dezelfde profetie. In elk geval, er komt er nog een en daar gaat het maar om. Daarna, voeg ik er iets aan toe wat ik niet altijd erbij zeg, omdat het ook niet altijd het geval is. In sommige omstandigheden namelijk blijkt dat wel zo te zijn. Dat wil zeggen, er wordt gezegd, dit is de vervulling van die profetie. En dan zou je kunnen zeggen, dan moet er dus daarna nog een andere komen. Maar in sommige omstandigheden komt er niet een ander, maar blijft de vervulling van die profetie actueel. Het blijft namelijk zo tot op een veel later tijdstip waarover diezelfde profetie dan ook sprak. Maar in zo'n geval spreekt de profetie ook over alle tijd daartussen. Ik kan daar een mooi voorbeeld van geven. Omdat de discussie rond Handelingen 2 gewoonlijk in de eerste plaats gaat, over die toespraak van Petrus dan, gaat gewoonlijk in de eerste plaats over de vraag, ja, Petrus kan nog wel zeggen, dit is wat Joël gesproken heeft, maar is dat ook zo? En heel vaak wordt het opgelost door te zeggen, nou ja, dat was wel zo, maar in de toekomst komt er toch nog een vervulling van. En niet dat ik dat tegenspreek, maar ik zou erbij willen zeggen dat in het algemeen die profetie van toepassing blijft en vervuld wordt. Want de gedachte is dat elke keer als een mens tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest, waarover het daar gaat enzovoort. En de uitspraak, ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees, is overal van toepassing waar een mens tot geloof komt en dus nieuw leven en dus de Heilige Geest ontvangt. Ik moet alleen zeggen, dat is dan nog niet alle vlees. Gaat wat langzaam, één voor één, zodat de profetie uiteindelijk nog niet voltooid is, zal ik maar zeggen. Dat moet in de toekomst nog gebeuren. Maar het begin daarvan vond plaats, in ieder geval daar in Handelingen 2. En voor zover van toepassing op Israël, voor zover de toepassing beperkt wordt tot Israël, gebeurde dat aan het eind van de 70e week van Daniël. Maar eigenlijk is dat nog niet de volle vervulling van de profetie, omdat er per slot staat, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En voor zover ik bedenken kan, is dat op zijn vroegst vervuld bij de aanvang van de 1000 jaren, nadat de bokken aan de linkerkant gezet zijn, om zo te zeggen. Of ga ik nou te snel? Gaat wel, hè? Nou goed. Met andere woorden, die profetie is nog steeds van toepassing. En gemakshalve zeggen we, nou het is twee keer. We noemen het begin en het eind. Maar in werkelijkheid blijft dat gewoon zo doorgaan. Dat is niet altijd het geval, maar met die profetie bijvoorbeeld wel. En met deze hier uit Psalm 2 ook. Want wat staat er? Er staat, vragenderwijs, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Nou, in de eerste plaats is dan de vraag, wat betekent dat? Want uiteindelijk kunnen we vaststellen dat de heidenen altijd al gewoed hebben. Toch of niet? Ik herinner mij van mijn geschiedenisboekjes eigenlijk alleen maar dat altijd oorlog was. Er schijnt daartussendoor ook nog wel eens wat gebeurd te zijn, maar daar horen we nooit wat van. Tenzij het dan weer aanleiding was tot de volgende oorlog, dan horen we er weer wel van. Ik bedoel, als woeden der heidenen slaat op oorlogen, wel, dan was het altijd zo. En als u zegt, nou het is niet noodzakelijk oorlogen, dan zeg ik nee, dat denk ik ook. Dan gaat het gewoon om de onrust in de wereld, het tekeer gaan, hè? De machten die actief zijn enzovoort. Ik denk ook dat het dat is, maar dat is altijd zo geweest. Het gebeurt per definitie, dat gaat constant door. zit hem mede in de aard van de mens ook, enzovoorts. Die streven naar macht, hebben ze mij verteld. Dus vooruit maar weer. Ik begrijp daar nooit zo geweldig veel van. En ik wou het maar liever zo houden, maar het gebeurt. Dat was altijd al zo dus, hè. En als er daarna staat, waarom hebben de volken ijdele dingen bedacht, zijn wij vermoedelijk geneigd om te denken dat dat niet anders is dan de herhaling van de uitspraak, waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken ijdele dingen? En inderdaad, het is in hoge mate synoniem. Het neemt echter niet weg dat volgens het commentaar wat hier in dit gebed gegeven wordt, het niet helemaal hetzelfde is. Want het blijkt dat de uitdrukking waarom woeden de heidenen inderdaad van toepassing is op de heidenen als zodanig. Maar dat daarnaast de uitdrukking dat de volken ijdele dingen bedenken, dat die niet van toepassing is op de heidenen als zodanig, maar op de Joden. Van mijn part heel Israël, maar dat maakt me nou verder niet uit. Maar normaal gesproken Israël, dat wat er van over is. Dan hebben we te doen met de tegenstelling zoals we die op vele plaatsen ook zeer uitgebreid in het Nieuwe Testament tegenkomen. De tegenstelling tussen de heidenen en de Joden. De heidenen die de wet niet hebben, met dank aan Romeinen 2. En de Joden die rusten op de wet, met dank aan eveneens Romeinen 2. Er zijn maar twee categorieën, Joden en heidenen. Dat is de meest eenvoudige verdeling. En het blijkt dat deze twee uitdrukkingen inderdaad achtereenvolgens spreken over de heidenen en over de Joden. Dat is in ieder geval de interpretatie die daarvan gegeven wordt in vers 27. Want vers 25 en 26 worden geciteerd uit de psalm. Maar in vers 27 staat, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, waarbij Pontius Pilatus de heidense macht vertegenwoordigt, de stadhouder immers van de keizer in Rome, en waarbij Herodes als koning der Joden het Joodse volk vertegenwoordigt. Vergis u niet, na godsdienstige maatstaven was de hoogste gezagsdrager onder de Joden de hoge priester en daarmee de voorzitter van het Sanhedrin. Maar waar het gaat om meer politieke omstandigheden, was Herodes de hoogste gezagsdrager van het Jodendom als koning der Joden. Hij werd door de Joden trouwens ook als Jood beschouwd. En door de Herodianen werd hij in het bijzonder als Jood beschouwd, zelfs min of meer als Messias. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar wanneer we godsdienst buiten beschouwing laten en we praten over de politiek, dan was Herodes de vertegenwoordiger der Joden. Op hetzelfde politieke niveau was Pontius Pilatus de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk. Meer in bijzonder de vertegenwoordiger van de keizer. Zodat je hier inderdaad bij elkaar vindt Herodes en Pontius Pilatus en dus de Joden en de heidenen. En u weet hoe dat was, hè? Pilatus en Herodes zonden de Heer Jezus heen en weer nadat de Heer gevangen genomen was enzovoorts. En bij gelegenheid wordt opgemerkt dat ze sinds die grappenmakerij, want zo wordt het beschouwd, werden ze vrienden. Ze konden het vroeger niet goed vinden met elkaar. Ze vertegenwoordigden eigenlijk ook verschillende belangen. Dat is ook al duidelijk. Maar in hun verwerping van de Heer Jezus werden zij één. En daar wordt hier op teruggekomen. Want hier wordt alsnog vastgesteld, dus enige weken of maanden later dan, wordt alsnog vastgesteld dat Herodes en Pontius Pilatus samen spannen tegen de Heer Jezus. Dus hier misschien niet een directe aanleiding toe om dat nu te zeggen, hier in dit gebed. Maar niettemin valt het hier wel op zijn plaats. Want waar we mee te maken hebben in dit hoofdstuk is met de vijandschap van de hoge priester en de Joodse hoge raad enzovoort, die vervolgens gezien worden als menselijke overheid, waaraan Petrus en Johannes zich dus inderdaad onttrekken, dan wel waaraan zij onttrokken worden. En het vervolg op het verhaal is dat het niet alleen geldt in godsdienstige zin, in religieuze zin, maar net zo goed in politieke zin. En dus wordt de sprong gemaakt van de Joodse Hoge Raad naar de koning der Joden, degene die de officiële titel droeg, Herodes, en tegelijkertijd Pilatus. Waarmee dus compleet alle menselijke overheid genoemd is geworden. In elk geval, wanneer men Psalm 2 leest, zou men wellicht niet meteen de conclusie trekken dat het gaat over zowel Joden als heidenen, zowel Israël als de volkeren als zodanig, de heidense volkeren. Niettemin worden wij gedwongen via deze woorden in Handelingen 4, vers 27, om toch die conclusie te trekken. En daarna daarna probeert men dat alsnog in te lezen in Psalm 2. En dat gaat heel goed, moet ik u zeggen. Want de term heidenen is de normale term voor heidenen in Psalm 2, vers 1. En de term volken in Psalm 2, vers 1 is een uitdrukking die inderdaad in het Hebreeuws en dus in het Oude Testament gebruikt wordt voor de menigten van Israël. En dat is kennelijk de betekenis die die woorden ook hier hebben. Waarbij dit woord volken dus niet volstrekt hetzelfde is als de heiden in het algemeen. Ik geloof dat het iets van menigten betekent of zo, dat men het zo bij voorkeur vertaalt. Maar de term wordt wel degelijk gebruikt ter aanduiding van Israël en daar gaat het maar om. En dus, waarom woeden de heidense volkeren en waarom bedenken de menigten van Israël? Ijdelheid. Via de vertaling raak je dat kwijt, maar via het commentaar in Handelingen 5 krijg je het weer terug. Dat is waar het om gaat. En als het daarna staat in vers 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, hebben wij van doen met alle koningen en vorsten, kortom de koningen en vorsten van alle volkeren, inclusief Israël. En in de toekomst zal dat een vervolg hebben in dat verbond, dat vredesverbond wat de Joodse staat zal sluiten, inderdaad met op zijn minst één heidense mogendheid, zoals dat zo plechtig heet. U weet wel, het vredesproces moet daartoe leiden. En de oude gedachte, ik bedoel de oude, omdat ik hem al, hoe moet ik het zeggen, al in commentaren van een eeuw en langer geleden gelezen heb. De gedachte is gewoon dat Joden en heidenen toch met elkaar eens zullen worden, hoewel ze dat even lang niet konden, maar ze zullen met elkaar eens worden in een gemeenschappelijke opstand tegen God, namelijk, of en tegen zijn gezalfden. Daar gaat het maar om. Dat is wat er gebeurt. En of we dan nog zo blij zijn met zo'n ontwikkeling, ja, dat is me zeer de vraag natuurlijk. Wij hebben er andere associaties bij, hoop ik. Een andere hoop die daarmee verbonden is. Maar in de praktijk is het zo dat Israël zou nooit een verbond sluiten met heidenen. En in de afgelopen eeuwen is dat ook niet gebeurd, althans niet officieel. Tegenwoordig wordt eraan gewerkt, maar het is niks anders dan het verlengstuk van wat hier in Psalm 2 gezegd wordt. Namelijk dat de menigte van Israël, van de Joden, inderdaad zullen tezamen zullen beraadslagen, één zullen worden met de heidenen in hun opstand tegen God. Daarom denk ik, maar dat heeft er nou niet zoveel mee te maken hoor, maar ik kan het soms niet laten om zulke dingen even tussendoor te zeggen. Daarom denk ik dat die vredesovereenkomst in hoge mate bepaald zal worden door de ontwikkeling van die nieuwe religie. Nee, ik heb het over New Age, maar laat me zitten. De opkomst van die New Age-beweging en de Maitreya en al wat daarmee samenhangt. Ik denk dat dat in hoge mate bepalend gaat worden. En dat speelt in toenemende mate elke dag meer een rol. In het denken van de mensen over de hele wereld en ook in politieke verhoudingen. Daar komt het ongetwijfeld in tot uitdrukking enzovoorts. En hoe dichter we tegen een jaar 2000 aanlopen, het betekent niks, zo'n nummer. Echt niet, het betekent helemaal geen... geen bal, helemaal niets. Maar hoe dichter men dat tegenaan loopt, hoe meer de verwachtingen gespannen worden, hoe meer men denkt, het moet nou toch maar eens een keer anders, we moeten maar eens afrekenen met het verleden. En hoe meer men, bereid is om de handen ineen te slaan. En dat lijkt heel positief, maar in werkelijkheid is dat een tezamen beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat is wel een anti-gezalfde voor in de plaats. Nou goed. Hè? Antichrist heb ik het over, toch? Nou goed. Maar dat is nog steeds toekomst en daar gaat het nou niet meteen over. Waar het om gaat is dat hier in Psalm 2 vastgesteld wordt dat Joden en heidenen tezamen beraadslagen en zich te gezamenlijk opstellen. Dat gezamenlijk staat er niet bij, maar dat wordt geïmpliceerd. De koningen der aarde stellen zich op, gezamenlijk namelijk, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen Jehovah, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, enzovoorts. En nu ik in Psalm 2 ben, ga ik eerst hier maar even verder. Want de aardigheid is, ik blijf het aardig vinden. Ik heb er geen ander woord voor. De aardigheid is dat degene tegen wie dat allemaal gericht is, die neemt dat heel laconiek op. Want er staat: die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Natuurlijk staat er, vers 5, dat hij tot hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Dus hij zal tot hen spreken in zijn toorn, is immers hetzelfde als hij zal hen verdoen door de adem zijns monds, zoals we in het Nieuwe Testament later lezen. Natuurlijk zal de Heer daarop reageren en toorn, oordeel, grimmigheid over hem brengen. Oordeel over de volken in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Maar voordat dat gezegd wordt, hebben we hier eerst vers 4. Die in de hemel woont, zal lachen. Een spottende lach. De Heere zal hen bespotten. En daarna vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus een houding van, ja, daar kunnen ze wel van alles overhoop halen en ijdele dingen bedenken, maar het zijn ijdele dingen, want men is te laat. Ik heb mijn koning al aangesteld. Het is allemaal al gebeurd, het is allemaal achterhaald. Men is aan het vechten tegen gedane zaken. Ik bedoel, er is nergens meer voor nodig. En dat maakt het woeden van de heidenen, het bedenken van de ijdelheid van deze volken, inderdaad nogal bespottelijk. Men probeert te voorkomen dat de macht Gods, dan wel het koninkrijk Gods, over de aarde en over de mensheid in bijzonder gevestigd wordt. Maar het punt is dat het koninkrijk al lang is opgericht. En dat de koning al lang op de troon zit. Dus het is nou allemaal te laat. Ik blijf het in zekere zin. Ik heb nooit plechtiger woorden. Ik beschouw het als een soort grap. Maar ik bedoel het niet echt spottend, maar ik beschouw het wel als humor. De oversten deze wereld hebben de Heere Jezus gekruist in hun onwetendheid en tegelijkertijd in hun vijandschap. 1 Korinthe 2, weet je wel. In hun onwetendheid hebben ze de Heere Jezus gekruist. Maar juist langs die weg werd hij uitermate verhoogd en kreeg hij naam boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen en opdat in die naam iedereen behouden zou worden. Nee, iedereen wordt het niet, maar dat is een ander verhaal. Maar dat is de bedoeling, enzovoort. En opdat hij inderdaad zijn heerschappij over de aarde zou vestigen. En dat is inmiddels gebeurd. Alleen men wist niet dat het zo zou gaan. Dat het zo gegaan is weliswaar gepredikt, maar dat wil men niet accepteren. En dus bewuste onwetendheid, u weet wel, willens is hun dat onbekend, in die onwetendheid komt men tot opstand tegen God en eigenlijk is dat bepalend voor de verdere geschiedenis der volkeren, inclusief het Joodse volk geweest. En ik heb het dus over de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Maar het dient tot niks. En dus heet het bedenken van ijdelheid. Het zal tot niks leiden. Het kan tot niks leiden, want wat men poogt te voorkomen is allang gebeurd. Ik weet dat in dispensationalistische kring natuurlijk heel hoge verwachtingen zijn over de wederkomst van Christus, want dikwijls heeft men daar het idee dat het koninkrijk nog niet is opgericht en dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. En men is er een onderweg. Het koninkrijk is uitgesteld en tegenwoordig hebben we dan een periode van betrekkelijke rust. Er gebeurt verder niks enzovoorts. En in de toekomst zal het allemaal gebeuren. Dan moet ik u zeggen dat dergelijke voorstelling van zaken niet zo heel erg scheef is. Maar het gaat eraan voorbij dat in werkelijkheid dat koninkrijk allang is opgericht. Het is niet uitgesteld. De openbaring is uitgesteld. En dat maakt het alles bij elkaar eigenlijk nog leuker, of niet? Toch? Het is al lang gebeurd. De Heer Jezus zal niet de wereld overwinnen in de toekomst. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij zal niet verheerlijkt worden in de toekomst. Hij is al verheerlijkt. En voor zover het in de toekomst zal gebeuren, is het of de openbaring van die heerlijkheid of de uitbreiding van die heerlijkheid. Maar hij is al verheerlijkt, zo hoog als maar kan. Namelijk uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand der majesteit, of des majesteits, heet zoiets, in de hoogste hemel enzovoorts. Er is nog eenmaal al gebeurd. Daar kan niks meer mee mis. Ja, dat is een belangrijke waarheid, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor ons nu. Wij zien die verheerlijkte Christus. Wij kennen hem, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Niet zal worden, dat is gebeurd. En meer specifiek wordt het hier door God zelf gezegd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Het is al gebeurd met de woorden uit vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het zijn die woorden die de inhoud bepalen feitelijk van de prediking door Petrus en de overige apostelen. Kortom, het is de essentie van het evangelie. De prediking dat God hem uit de doden heeft opgewekt en uitermate verhoogd heeft en gezet heeft tot Heer en tot Christus. Dat is al gebeurd. En daar waar men daarna mee te maken heeft, is met de volken, de heidenen, of hoe men ze maar noemt. Maar die maken zich druk. Maar het kan tot niks meer leiden. Ik bedoel, natuurlijk is er vijandschap. Het heeft geleid tot, in elk geval tot christenvervolging, tot in onze dagen. Daar wil ik niet gering over doen. Maar niettemin, de gedane zaken nemen geen keer. Die koning is aangesteld en die zal overwinnen. Die zal, of heeft overwonnen, maar zal zijn overwinning ook in de toekomst demonstreren. En dat is waar het over gaat. Dat is dus, en dat heb ik dus inmiddels dan gezegd, dat is dan een beschrijving feitelijk in Psalm 2. Wel, ik ben geneigd te zeggen, het is in de eerste plaats een beschrijving van de situatie zoals die zal bestaan in de dagen van de wederkomst van Christus. Waarin de Heer als de koning openbaar zal worden en waarin hij de heidenen, ik heb hem niet meer gelezen, maar het is twee versen verder, waarin hij de heidenen zal oordelen en in stukken zal slaan met een ijzeren roede en hoe dat allemaal maar heten mag. En uiteindelijk wordt dan ook inderdaad de profetie vervuld en voltooid. Wanneer zijn toorn, de toorn des Heeren namelijk, zal ontbranden met ongeveer de laatste woorden van Psalm 2. Het neemt niet weg dat diezelfde omstandigheid hier opgemerkt wordt door de gelovigen hier in Jeruzalem. En ze zien de heidenen en de joden verenigd in vijandschap tegen God. Pilatus en Herodes en eerder al de Joodse Hoge Raad. Juda vertegenwoordigend. Maar in werkelijkheid is het zo dat die situatie niet alleen daar bestond, maar feitelijk ook altijd zo gebleven is. Alleen met wat golfbewegingen. Dat mag ik ook rustig zo zeggen, omdat de uitdrukking waarom woeden de volken eigenlijk ontleend is aan de zee. De normale uitdrukking is dat de zee woedt. Dat woord woeden namelijk wordt in nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen gebruikt voor de woedende baren van de volkerenzee vervolgens, maar in de eerste plaats van de zee. Het is dus een soort beeldspraak, een soort idioom ontleend aan de storm op zee. En waar de volkeren beschouwd worden als een soort zee, is daar ook storm. Er is ook een windgeest die hen voortjaagt. Maar goed. Zo gebeurt het er eenmaal. En dat betekent dat dat gaat met golvende beweging. Met op en neer. Soms duidelijk merkbaar, soms wat minder. Maar niettemin gaat het altijd door. En het is kenmerkend geweest voor de afgelopen 2000 jaar, om het dan maar meteen zo te zeggen. En het komt in ieder geval weer tot een hoogtepunt in de dagen van de wederkomst van Christus. Zelfs heel officieel. En dan heeft die antichrist daarmee te maken, of hoe die dan maar heet, hè, want daar ga ik nou verder niet over spreken. Maar ja, als ik iets klein beetje terug ga in de geschiedenis. Hoe heette die Duitser ook weer? Daar ben ik altijd zijn naam kwijt. Maar u weet wel, die zou zijn duizendjarig rijk toch oprichten. Zeker wel. En waar hij dat vandaan had. Ja, uit de Bijbel, maar dan een alternatief duizendjarig rijk. Er waren heus wel aanleidingen, in de Bijbel niet zo geweldig veel, maar daarbuiten waren er heus wel aanwijzingen om Hitler... schiet me ineens te binnen. Overkomt me nooit. Nou goed, maar om hem te beschouwen als de antichrist. Nou ja, redelijk populair was het idee dat Mussolini was... Antichrist heeft te maken met terminologie en kennis van de Bijbel die men heeft. Maar men beschouwde Mussolini als antichrist en men beschouwde Hitler als de valse profeet, want die had een boek geschreven. Dat is het hele verhaal. Men beschouwde dat als het nepgouden duo in de tijd. Ja, in het zoeklicht ook, ja, zeker wel. Ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Nou, als je het zo ziet, is het niet zo heel vreemd. Maar men moet het niet al te specifiek meteen interpreteren natuurlijk. Maar men kan wel vaststellen dat het een Bijbelse aangelegenheid is. Het is tegen God in. Alle streven naar oprichten van wereldrijken is altijd in opstand tegen God. Daar gaat het nou eenmaal over. Opstand tegen God, een rijk in plaats van zijn rijk. Een wereldrijk, prima. Zolang Christus daar het hoofd van is. Dat is het idee. En al wat men doet om zo'n wereldrijk op te richten is dus per definitie antichristelijk. Het maakt de leider van zo'n beweging niet noodzakelijk meteen tot de antichristen. Maar dat die valt in de categorie antichristen. Want die categorie kennen we in de Bijbel ook. En dat is duidelijk genoeg. Want Johannes schrijft dat er in zijn dagen ook al antichristen waren. Enzovoort. Om een valse profeet te maken zwijgen. Zijn er altijd geweest. Maar goed. In de toekomst dan zal het weer tot een hoogtepunt komen. En in de toekomst praat ik natuurlijk op heel korte termijn. Maar in het verleden kwam het vele malen tot een hoogtepunt. In onze vorige serie lezingen hebben we gesproken over onder andere de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. En die Rooms-Katholieke Kerk werd in ieder geval door de reformatoren beschouwd als het Rijk van de Antichrist. Nou ja, de antichrist, dat is weer wat te zwaar. Maar dat het valt in het kader van het stichten van een rijk waar Christus buiten staat, ondanks dat men zijn naam gebruikt. Ja, dat is een duidelijke zaak. Toch? Nou goed. Dus in der waarheid zijn vergaderd beiden, Herodes en Pontius Pilatus, en er staat bij, met de heidenen en de volken Israëls. Hier vind je dus gewoon die uitleg van de woorden uit Psalm 2. Waarbij uiteraard Pontius Pilatus de heidenen vertegenwoordigt en Herodes vertegenwoordigt de volken Israëls. Niet de volken, de volken Israëls. En dat is dus inderdaad de betekenis van de uitdrukking in Psalm 2. Nogmaals, dat kunnen wij in het Nederlands niet zien, maar in het Hebreeuws wel. Tamelijk gemakkelijk ook. En ze zijn vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde, staat er in Psalm 2. En hier staat, zij vergaderen tegen uw heilig kind Jezus. Dat is diezelfde uitdrukking weer. Tegen uw knecht. Dus, hè, want kind was knecht. Dat hebben we reeds besproken. De uitdrukking komt hier zelfs vier keer voor hier. En in vers 30. En in vers 13 en vers 26 van hoofdstuk 3. Zodat dit nog alles wijst op de Heere Jezus, die inderdaad het werk Gods ten uitvoer gebracht heeft als knecht. Daarna wordt hij ook niet meer zo genoemd. Want God heeft deze knecht verheerlijk en tot erfgenaam, dat wil zeggen tot koning gemaakt. Dus. Dus niks bijzonders aan. Maar dat hebben we denk ik besproken. Een knecht en kind maakt weinig uit. Van beide wordt gezegd dat ze erfgenaam kunnen zijn. In sommige gevallen wordt de knecht tot erfgenaam gesteld. Nou goed, en zo is het hier dan ook het geval. De Heer Jezus wordt beschreven als knecht Jezus, die inderdaad zijn werk gedaan heeft en op die grond uitermate verhoogd is geworden. Tot hem is namelijk gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Kortom, God heeft zijn koning gesteld over Sion, de berg zijner heiligheid, en daarmee niet alleen als koning over Israël, maar over alle volkeren. Daar gaat het om. Het is niet voor niks dat diezelfde woorden opgeschreven werden of tot ons komen via David, die immers zelf tot koning gezalfd was van Gods wegen, maar het heeft jaren geduurd voordat hij ook daadwerkelijk als koning openbaar werd en zijn heerlijkheid gedemonstreerd werd. Omdat men hem niet liefde als koning. De heidenen niet, met name de Filistijnen niet. Want het waren toen de Filistijnen daar vlak in de buurt, in de tijd van David. En Israël ook niet. Dat werd toen nog geregeerd door de wet. Door Saul. Een bewuste verspreking, broeder. Ja. Werd nog geregeerd door Saul, een beeld van de wet. En in die dagen schrijft David dus deze psalm. Er zijn nog velen, onder de theologen uiteraard, die zeggen, nou ja, het is gewoon een psalm van David. Het gaat over hemzelf. En die gezalfde, die zoon, dat is gewoon David zelf, enzovoorts. Maar hij is wel tot koning gezalfd, maar hij heeft die troon nog steeds niet te pakken. Maar wij zouden zien dat David daarin een type is van de Heer Jezus Christus. En zolang het Joodse volk trouw blijft aan Saul en dus vasthoudt aan de wet, want dat is wat het is, daardoor geregeerd wordt en door eerste beginsel deze wereld, zolang dat zo is, zal de zoon van David zijn koningschap aan hen niet openbaren. En daar is dus het wachten op. En het beschrijft dus, deze versen beschrijven dus niet alleen de gebeurtenissen hier in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. En ook niet alleen de dagen van de wederkomst van Christus en dus de dagen van de antichrist. Maar ze beschrijven alle dagen ertussenin. Het is nog steeds zo. En dat is de zin van dit schriftgedeelte, waaruit wij dan dus weer de eenvoudige conclusie trekken dat we hier op symbolische wijze wellicht een uitbeelding vinden van onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het maar om. En daarna gaan we eerst pauzeren. Vers 28. Want in der waarheid zijn vergaderd heiden en joden, Pontius Pilatus en Herodes, kortom de heiden en de volken, ze zijn vergaderd om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Kijk, dat is reden om te lachen dus. Want in hun vijandschap tegen God doen ze precies wat God zelf tevoren bepaald had in zijn raad dat geschieden zou. Dat wil zeggen, ze bedenken van alles, maar het was in ieder geval toch al onderdeel van het plan Gods. En daar gaat het maar om. En ik blijf het een vorm van humor vinden dat de mens in zijn vijandschap tegen God precies de dingen doet die God tevoren gezegd had dat hij zou doen. En daar gaat het maar om. Dat betekent inderdaad dat God de dingen, zoals dat heet, in zijn hand heeft. En dat er niks gebeurt buiten zijn raad om. En hoezeer de mens ook denkt dat hij origineel is of wat heeft uitgedacht of iets dergelijks, het blijkt nooit het geval te zijn, maakt altijd al deel uit van de raad Gods. En men heeft geprobeerd zich te ontdoen van de Heer Jezus, maar het was deel van de raad Gods en God wekt hem op uit de dood, enzovoorts. En dat maakt het nogal lachwekkend. Je neemt een figuur als Judas, die de Heer Jezus verriet, zijn handelwijze stond al vermeld in de psalmen. Dat daar nog veel meer achter zit, is een duidelijke zaak, maar het maakt het alleen maar groter. Dat de Joden de Heer Jezus afwezen en dus verrieden, om dezelfde term dan te gebruiken als die ik gebruikte voor Judas. Nou, inderdaad, dat maakt onderdeel uit van de raad Gods. Zo zit het. En dat maakt het toch nogal lachwekkend, lijkt mij. Het hangt waarschijnlijk af van uw gevoel voor humor. Maar een soort humor dan. Maar niettemin gebeurt dat. En hier staat het ook. Mag dan ernstig zijn dat men beraadslaagt tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Maar daarmee doen zij al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Een uitdrukking van die strekking vinden we in deze hoofdstukken meerdere malen. Wat gaat om de raad Gods? Nou goed. En dan het gebed, vers 29. Nu dan, heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Want het blijft natuurlijk zo dat in een dergelijke vijandige wereld, onder de Joden dan wel onder de heidenen, het toch wat moeilijk wordt om het woord Gods te spreken en zeker om dat te doen met vrijmoedigheid. Men weet immers op voorhand dat men daarmee tegenstand oproept. Niettemin, de bedoeling is dat ondanks die tegenstand van de wereld als zodanig, dat woord Gods met vrijmoedigheid zal gesproken worden. En het gebed is daarop gericht. Daarmee komt dit gebed toch in lijn te liggen met bijvoorbeeld die twee gebeden van de apostel Paulus in Efeze 2. Nee, 1 is het nog. Efeze 1 en Efeze 3. Daar bidt de apostel dat de gelovigen mogen ontvangen die geest van wijsheid en der kennis enzovoorts. Dat men kortom Christus zou leren kennen, dan wel het woord Gods en daarmee ook de raad Gods zou leren kennen. Hier gaat het eigenlijk nog een stap verder. Hier is de gedachte niet alleen dat men dat woord Gods zou kennen, maar bovendien ook zou uitdragen, ook zou spreken. Maar in beide gevallen gaat het dus wel degelijk om de kennis Gods, dan wel om het woord Gods. En daarmee, in het algemeen, om de werking van de geest als zodanig. Ik denk ook dat een van de, ja, als ik erover ga nadenken, dan ik zal er niet over nadenken, ik zal me zinnig maken. Ik denk ook dat een van de grote problemen binnen het christendom als zodanig is en ook altijd geweest is, dat het woord Gods niet met vrijmoedigheid gesproken wordt. Nou ja, goed, ik wil niet helemaal cynisch zeggen dat in het algemeen toch maar zo weinig woord Gods gesproken wordt of zo. Dat is misschien wel zo, maar dat, hè? Misschien zie ik het dan wat negatief. Maar wel weet ik dat in veel gevallen men weliswaar het woord Gods kent, maar daarom nog niet spreekt. En dat blijf ik eigenlijk het grootste probleem vinden. Maar misschien is dat ook persoonlijk. Maar ja, als ik om me heen kijk, dan denk ik, waar is toch al die bijbelkennis van één generatie geleden gebleven? Waar zijn al die mensen die van wie ik zoveel mocht leren, waar zijn ze gebleven en wie zijn er van in de plaats gekomen? Wie volgen dat op? Ik praat niet over ontwikkeling, ik praat alleen nog maar over het bewaren. Het in stand houden, want ik stel vast, maar ik ga het echt niet met voorbeelden illustreren, ik stel vast dat wat vroeger, voor zover ik weet, toch redelijk algemene kennis was, maar misschien vergis ik mij, maar wat vroeger redelijk algemene kennis was, dat men die gewoon kwijt is, helemaal niet meer weet. Zo'n zoek geraakt binnen een generatie, of met één generatie eigenlijk gewoon in één klap verdwenen. En ik beschouw dat als zeer teleurstellend, inderdaad, ja. En als ik dat zie, dan denk ik ook dat het een wonder is dat wij nog vanavond zo bij elkaar kunnen zijn. Want dan zou je moeten denken dat binnen 1, 2, 3 generaties alle kennis van heel de Bijbel zou verdwenen zijn. Binnen het Jodendom ging het zo namelijk. Althans binnen Israël in oud-testamentische tijd. De tempel groeide dicht en van het woord Gods wist men niet eens meer. Totdat men het bij gelegenheid dan weer eens terugvond. Iets wat in het christendom min of meer ook heeft plaatsgevonden trouwens, maar dat even terzijde. Maar zo bezien is het een groot wonder dat we het woord Gods überhaupt hebben, nog steeds. Maar waar het om gaat is niet alleen dat wij als gelovigen dat woord God zouden kennen en geloven. Het gaat er met nadruk om dat dat woord Gods ook gesproken zou worden. Opdat de kennis van dat woord Gods inderdaad bewaard zou blijven in, door de generaties heen, laat ik het zo zeggen dan. Dus het is inderdaad elementair. Nou goed, het gebed is dus opdat die dienstknechten Gods met alle vrijmoedigheid dat woord Gods zouden spreken. Dan moeten ze het wel eerst kennen natuurlijk, maar dan ook gesproken worden. Daarna voeg ik er dan ook nog aan toe dat dat spreken van het woord Gods, dat bedoelde ik toen ik het er zojuist over had, niet eens mee, hoewel gekund had, bedoelde ik niet eens mee de prediking van het evangelie aan een duistere wereld, weet u wel. Dat bedoelde ik niet eens, ik bedoelde gewoon het spreken van het woord Gods te midden van de gelovigen. Hoewel ik dat pas op de tweede plaats had moeten noemen, wellicht. Je mag toch aannemen dat het heel wat eenvoudiger is het woord Gods te spreken onder gelovigen dan om het evangelie en dus het woord Gods te spreken aan mensen die van niks weten. Maar of dat zo is, weet ik niet. Eerlijk gezegd, dat weet ik niet. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik vind het over het algemeen makkelijker onder gelovigen te spreken, maar die zijn al geselecteerd. Ik hoef niet naar ze komen naar mij toe eigenlijk. Hè? Nou ja, ik moet meestal het verste reizen, dat wel, maar men hoeft niet te komen. Dus ik kan dat niet zo goed beoordelen. Ik weet wel, als ik voor een zaal met mensen zou staan die helemaal van niks weten, dan moet ze het evangelie vertellen, dan zou ik daar grote moeite mee hebben. Niet omdat ik niet met vrijmoedigheid durf te spreken, maar ik zou niet meer weten wat ik zeggen moest. En waar ik bij aan moest grijpen. Hoe ik binnen moest komen, om zo te zeggen. Ja, ik heb er ook geen probleem mee. Ik ben blij dat er anderen zijn die dat doen. Ik hoop het andersom ook zo is. Goed. Maar ik moet dan toch zeggen dat wij hier in de situatie, hier in de handelingen 4 dus, een situatie waarbij gelovigen uitdrukkelijk exclusief bijeen zijn, dat wil zeggen gelovigen bij elkaar en onder elkaar enzovoorts. En ik denk dat we daarom ook gerust tot de gedachte zouden komen dat ook het met vrijmoedigheid spreken van het woord Gods te midden van de gelovigen grote problemen dikwijls met zich meebrengt. En als we dat dan niet uit dit schriftgedeelte zouden concluderen, dan toch uit enige andere, in het bijzonder ook Paulinische brieven. Zo is het nou eenmaal. Men wil niet horen. We zouden dat in ieder geval lezen in de eerste Korinthebrief en in de Hebreeënbrief. Om maar een paar te noemen dan. Het blijft namelijk moeilijk. Ongelovigen willen niet geconfronteerd worden met het evangelie dikwijls, maar gelovigen willen dikwijls niet geconfronteerd worden met de consequenties van het feit dat ze kinderen God zijn, enzovoorts. Omdat dat hen ook in de praktijk van hun leven afzondert van de wereld als zodanig. En dat wil men dikwijls niet. Ja. En daarna nog gewoon de theoretische opvatting, namelijk dat het voor vele mensen toch problematisch wordt allerlei dingen te geloven die anderen niet geloven. Daar heb ik nooit problemen mee gehad, overigens. Gelukkig. Ja, maakt mij dat nou uit of anderen het ook. Ja, het is lekker als de algemene opvatting is, dan heb je niet zo'n moeite om het weer eens onder de mensen te krijgen. He, maar sommigen hebben daar al moeite mee. En dus blijft het moeilijk om met vrijmoedigheid dat woord te spreken, daar waar de wereld in het algemeen, en dikwijls ook vele gelovigen, beheerst worden gewoon door de filosofie van de wereld als zodanig. De ijdele verleiding, weet u wel, het Colossense, die filosofie, ja. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ik denk natuurlijk meteen terug aan Handelingen 2, waar de apostel Petrus zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dus met vrijmoedigheid, want dat is het woord wat daar ook gebruikt wordt, met vrijmoedigheid te spreken. Het is geoorloofd en daarna zou men het ook doen, ondanks de eventuele tegenstand. En daar gaat het in onze bedeling alleen maar om. Namelijk om het spreken van het woord Gods. Bovendien, de gemeente als zodanig heeft de verantwoordelijkheid om dat woord Gods te bewaren. En ook om het te prediken, uiteraard. U weet wel, de gemeente is immers huis Gods en pilaar en vastigheid der waarheid. Dank aan de brief van Paulus aan Timotheus. En aan de andere kant, de gemeente is immers dat volk van priesters. En de priesterlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen bestaat niet daaruit dat zij regelmatig avondmaal vieren, maar bestaat daaruit dat zij het woord Gods bewaren. En eventueel bekendmaken dus. Wij zijn verantwoordelijk daarvoor. Wij zouden dat woord Gods kennen en vervolgens beschikbaar zijn voor iedereen die er wat van wil weten, op zijn minst. En dan heb ik het even niet over de specifieke verantwoordelijkheid van de evangelist in Bijbelse zin van het woord. Dat gaat nog een fase verder. Maar voor de gelovigen in het algemeen geldt dat wij altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Met dank aan Petrus. Maar dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid die we hebben. Als iemand in de wereld de waarheid zoekt, waar zou hij anders terecht moeten dan bij u of mij? Nee, ik bedoel gewoon bij de gemeente. Ja, ik weet hoe arrogant het klinkt, maar we zijn er ook onder elkaar. Maar zo is het toch? Waar anders dan bij de gemeente? En dus is dat onze verantwoordelijkheid. Als volk Gods. En daar waar Israël dan wel het Joodse volk die verantwoordelijkheid niet genomen heeft, worden wij geacht die verantwoordelijkheid te nemen. God heeft de gemeente in die zin wel degelijk in de plaats van Israël gesteld. Zoals verschillende plaatsen er soms zelfs uitgebreid uiteengezet wordt. Nou goed. Maar het gaat om dat woord dat bewaard zal worden. Vergis u niet, ik denk aan Romein en Openbaring 3. Waar staat, terwijl gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zal ik ook u bewaren. In het bijzonder uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Maar dat is waar het bij de gemeente om gaat. Bewaren van dat woord Gods. En niet ergens als boek in een kast of iets dergelijks, maar inderdaad in het hart uiteraard. Goed. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, of tot wonderen in het algemeen, tot tekenen. Wel, in de eerste plaats tot genezing. Het lijkt me duidelijk dat dat in de eerste plaats ook terugslaat op de genezing van deze kreupelen. Waarover het per slot nog steeds gaat hier. En dus gaat het eigenlijk over de genezing dan wel het herstel van die 10 stammen. Het herstel van Efraïm, het herstel van Jozef, mag u me van mij ook noemen, enzovoorts. Daar gaat het om, die genezing. En vervolgens dat tekenen en wonderen. Wonderlijke tekenen zijn dat uiteraard. Hè? De wonderlijke tekenen zouden geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Wel nu, wanneer wij de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft op aarde, wanneer we die bezien, zal blijken dat die tekenen altijd dezelfde betekenis hebben. Namelijk, ze spreken over leven uit de dood, ze spreken over nieuw leven en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar meer specifiek, ze spreken over nieuw leven in het bijzonder voor Israël. En dan bedoel ik nou niet de Joden mee, maar weer die 10 stammen. Dat is altijd het verhaal bij die genezingen en die tekenen. En in die zin lees ik dat ook hier. Dat in de eerste generatie van het christendom inderdaad nogal wat genezingen en tekenen, wonderen plaatsvonden, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het lijkt mij ook duidelijk dat het niet verder strekte dan die eerste generatie. En het lijkt me ook duidelijk dat dat volstrekt in overeenstemming is met de bijzondere aard van onze bedeling. Dat tekenen en wonderen gebeurde aan het begin daarvan, is ter demonstratie van dat God inderdaad vervult hetgeen hij beloofd heeft. En als dat eenmaal bewezen, dan wel gedemonstreerd, aangetoond is, dan hoeft dat daarna niet meer. En vervolgens gaat onze bedeling over tot de orde van de dag dus. Namelijk, God doet zijn werk in het verborgene. En voor zover wonderen gebeuren, zijn wonderen niet zozeer fysieke, of lichamelijke wonderen, maar meer met betrekking tot de geest, zal ik maar zeggen. Dat is niet een dooddoener mijnerzijds, want ik wijs u erop dat voor zover u zou kunnen aantonen dat er ook onder gelovigen lichamelijke wonderen van genezing bijvoorbeeld gebeuren, moet ik u zeggen, die gebeuren over de hele wereld, in allerlei kringen, zelfs in kringen die God hoogst vijandig zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het spreken in tongen. Dus dat zegt niks. Het is ook niet eerlijk om dat aan te halen. In het algemeen geldt, en een eenvoudige gelovige weet dat ook, in het algemeen geldt, die wonderen gebeuren in onze dagen. Niet op deze Bijbelse manier. Dat er vreemde dingen gebeuren in de wereld, dat is bekend. En dat wij heel wat van die dingen niet begrijpen is ook bekend, maar het maakt het nog niet tot een wonder van God. In ieder geval niet bewijsbaar of aantoonbaar. En daar hebben die wonderen of tekenen, voor zover ze zouden geschieden, dus geen functie meer. Als ze niet aantoonbaar zijn, als het niet hoogst demonstratief is, dan heeft het geen enkele functie verder. Niet als teken of als wonder zoals het in de Bijbel gebeurde. En daar gaat het maar om. En daarna ben ik geneigd meteen te zeggen, maar ik geloof dat God wonderen doet, ook lichamelijke, ook in onze dagen. Dat wel. Maar je kunt er niet op Bijbelse grond aanspraak op maken. Je kunt er ook kunt ze ook niet nemen als basis voor bepaalde leerstellingen. Integendeel, het gebeurt in het verborgen. En als u ze weet, prachtig. Maar daar blijft het bij. Want God werkt in het verborgen. Nou goed. En daar gaat het dus over. Dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van nog steeds ditzelfde uw heilig kind of knecht Jezus. Die immers verhoogd is tot in de hemel zelf. En daarna staat er, als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En namelijk, hè, hoezo bewogen? Wel, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Ik beschouw dat altijd als een wonder. Dat ook in gemeentelijke kring, in de bijeenkomst van de gelovigen, dat woord Gods met vrijmoedigheid gesproken wordt. Komt niet zo geweldig veel voor, denk ik altijd. Toch? Maar het gebeurt, en het is hier natuurlijk ook iets bijzonders voor de gelegenheid. Het is ongetwijfeld ook een teken en daarmee verhoring van het gebed op de meest letterlijke wijze. Want voor zover in dit gebed wat gevraagd werd, was het dit. Dat het woord Gods zou met vrijmoedigheid gesproken worden. En zo eindigt het schriftgedeelte ook. Het gebeurt. Het woord Gods wordt gesproken met vrijmoedigheid. Ik zeg alleen, dat is niet noodzakelijk hier binnen. En als het hier binnen was, dan daarna kennelijk buiten ook. Want hoe dan ook, het decor wisselt meteen. Want in vers 32 gaan we meteen naar buiten. Namelijk, de menigte van degenen die geloofden, was één hart, één ziel, aansluitend bij vers 24, dat eendrachtelijke daar, en aansluitend natuurlijk bij hoofdstuk 2, vers 46, waar de gemeente net een paar uur oud was, dagelijks eendrachtelijk, volhardende, enzovoorts. Ze waren één. En niemand zei dat hij iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen, in de zin van gemeenschappelijk. Nou goed, en dan en dan staat er was niemand onder hen die gebrek had, want er werd allemaal in voorzien. Dat werd later wel anders in Jeruzalem trouwens, want de gelovigen werden in belangrijke mate uit Jeruzalem verdreven. Dat in elk geval. En later vinden we dat in het buitenland op het zendingsveld gecollecteerd wordt voor thuisfront. Dat vind ik altijd nog een prachtig verschijnsel in de Bijbel. Omdat het zo leuk is en tegen alle bekende gebruiken in, maar niettemin gebeurde dat omdat die gemeente Jeruzalem verarmde en later zelfs helemaal niet meer bestond. Dat is niks bijzonders, heel Jeruzalem bestond later niet meer namelijk. Maar goed. Maar hier gaat het nog goed. Er was grote genade over allen. Overigens, vers 33, de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van. Niet van het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar van de opstanding van de Heer Jezus. Dat is de boodschap, nog steeds.
Die tekenen is. Dus we hebben een uitbeelding van waar hem toekomende wereld onderworpen is.
De tekenen zijn de uitbeelding van het werk van Christus in onze bedeling. Dat waren ze al toen de Heer Jezus deed, voordat hij stierf. En dat zijn ze hier ook nog. Het zijn de uitbeelding van het werk wat God in het verborgen nu doet. Het werd van tevoren uitgebeeld in deze tekenen. En die tekenen worden dan ook nog gedaan door een volgende generatie. Ten bewijze van dat het daar inderdaad over gaat. Namelijk dat God zijn werk, zijn beloofde werk, inderdaad doet. Hij doet het in het verborgen, maar naar buiten, naar buiten toe worden deze tekenen dan gezien. Tekenen worden allemaal gezien als een uitdrukking van de heerlijkheid, de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. En ze zijn een bewijs van het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Zoals het in Johannes een keer gezegd, Johannes 20 geloof ik, in de laatste verse. Nou goed. Dit was dus de prediking met grote kracht, ook verhoring nog steeds van het gebed, met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat eraan vastzit uiteraard. Daarna staat er was niemand die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen die verkochten zijn, brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen en aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Dus de inleiding tot wat er nu komt. Want daarna staat er, en Jozes, ik geloof zelfs dat een nieuwe vertaling daar gewoon heeft, Jozef. Maar het maakt niks uit, het is namelijk dezelfde naam. Jozes is de Griekse vorm van Jozef uit het Hebreeuws. Dus hoewel hij hier Jozes heet, is het gewoon Jozef. En Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte van Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen, punt. En op mijn bladzijde zelfs nieuwe kolom, nieuw hoofdstuk, einde van het verhaal. Maar dat is heel tragisch, want eigenlijk is dit de inleiding tot wat nu verder komt, tot hoofdstuk 5. Men had het ook eigenlijk bij elkaar moeten indelen in één keer. Namelijk, dit is wat de Jozef deed en een zeker man met name Ananias en Safira verkocht een haven en onttrok van de prijs. Ook met medeweten zijn er vrouwen en brachten zeker deel en legden dat aan de voeten der apostelen. Zo gaat het verhaal. De nadruk in het verhaal ligt niet eens op Ananias en Safira, hoewel dat het langste gedeelte is natuurlijk. De nadruk ligt op het verhaal van Jozef. Bovendien, Ananias en Safira horen we daarna nooit meer wat van, om een voor de hand liggende reden overigens. Ja, ze zijn overleden, inderdaad. Dat is goed, daar horen we niks meer van. Maar van deze Jozes wel. Alleen niet meer onder die naam. Want ik heb u al eens vaker gezegd, als iemand Jozef heet, is dat maar even en daarna verdwijnt hij of zijn naam. En hier verdween niet hij. Nou, hij verdween ook, maar wat later. Maar zijn naam verdwijnt. Want voortaan heet hij niet meer Jozef, maar voortaan heet hij Barnabas. En het is heel aardig, er staat bij het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting. Maar als het er niet bij stond, en we zochten de betekenis van Barnabas op, dan zouden wij niet vertalen met zoon der vertroosting, maar met zoon der profetie. Eigenaardig genoeg. En als u vraagt, hoe kom je dan toch aan vertroosting, dan zeg ik, dat zit hem in het feit dat het ook niet rechtstreeks vertaald is, maar dat het eerst Hebreeuws is, Barnabas, en dan Aramees. Bar is namelijk Aramees voor zoon. Nou goed, en via het Aramees eerst naar het Grieks, en dan via het Grieks weer naar het Nederlands, en zo kom je aan zoon der vertroosting. Het is wat ingewikkeld. Maar eigenlijk, Barnabas is zoon van de profetie. En daarmee de erfgenaam van de profetie. En dat zegt ons niks, tenzij wij begrijpen dat het betekent dat de profetie in hem en door hem vervuld wordt. Of is die te moeilijk? En dan zeggen we, dat is toch niet zo? Dan zeg ik, nee, letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. Want deze Jozef heet niet voor niks Jozef. even, daarna vergeten wij Jozef en houden wij gewoon Barnabas. Naar het aloude gebruik zeg ik dan maar. Maar deze Jozef is net zo goed een beeld van Jozef, Efraïm, tien stammen van Israël. En dan is het verhaal weer om, dat was die kreupele, maar het is deze Jozef net zo goed. Hij was een leviet en hij had een akker. Dat kan niet, want levieten horen geen akkers te hebben. Want de levieten hadden geen erfdeel in het land, officieel. Toch? Dus wat doet hij? Hij stelt hem beschikbaar, hij verkoopt hem en geeft het, de opbrengst daarvan. Wat hij als leviet kan bieden dan, wat hij heeft als leviet, geeft hij inderdaad aan het werk des Heren. En zo hoort dat ook feitelijk. Maar het wordt van toepassing gebracht op de positie van de tien stammen van Israël. Bovendien geboorte uit Cyprus. Wij weten nog steeds niet of die akker misschien ook in Cyprus lag of niet. Weten wij niet. Maar Cyprus is het Hebreeuwse woord kafar. En kafar in het Hebreeuws is gewoon bedekking, dan wel verzoening. Van het verzoendeksel, weet je wel, kaporet enzovoorts. Dus het spreekt sowieso over verzoening. Over verzoening zoals bekend in de Israëlitische inzettingen enzovoorts. Hij is wel degelijk een vertegenwoordiger van Israël. Alleen hij komt van een eiland der zee in het westen. Hè? Want daar ligt Cyprus, eilandenzee in het westen, dat weet u toch. En u weet toch ook hoe dubbelzinnig deze uitdrukking is. Want in de eilanden der zee, daar zouden de profetieën vervuld worden. Volgens Jesaja onder andere. Dat was weliswaar dan misschien niet meteen Cyprus. Maar Cyprus fungeert wel als een beeld daarvan. En dus van de Britse eilanden en de eilanden in het westen, of hoe het allemaal maar heten mag. Ga ik niet uitleggen, want ik neem aan dat dat langzamerhand algemeen bekend is. En het idee is gewoon dat deze Jozef tien stammen vertegenwoordigt. En wat hij heeft, geeft hij aan de Heer. En we komen hem daarna dus ook tegen als de grote mentor van de apostel Paulus. En daar zeg ik nou verder niks over. En daarna krijgen we Ananias en Safira, die een uitbeelding zijn gezamenlijk van het Joodse volk. Ik ben geneigd, ik ga het niet bespreken hoor, ik haal het alleen kort aan. Zijn vertegenwoordiger van het Joodse volk. Ik denk dat voor zover er verschil bestaat tussen Ananias en Safira is het dit. Dat Ananias in het bijzonder een beeld is van het Joodse volk in die dagen. En dat Safira meer in het bijzonder een beeld is van het Joodse volk in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wat het Joodse volk heeft, dat wil zeggen had of zal hebben in de toekomst, morgen dus, is in ieder geval te weinig. En daar gaan we maar om. Wat men de Heer te bieden heeft, is niet genoeg. Het schijnt alles te zijn, maar men komt niet te min tekort. Het is mooi gezegd natuurlijk, maar ik zeg ook altijd bij typologie moet je natuurlijk een beetje van goede wil zijn. Waar het om gaat is, wat ze hebben, bieden zij de Heer aan en het is niet genoeg. Het is namelijk gewoon de uitbeelding van het Joodse volk onder de wet. Want onder de wet schiet men altijd tekort. Ook als men alles geeft wat men heeft, is het tekort. Er ontbreekt altijd wat. En dat is waar het over gaat. En zoals Ananias stierf en Safira vervolgens, zo kwam een einde aan de Joodse staat in het verleden en zo zal een einde aan de Joodse staat komen in de toekomst. Dat is het korte verhaal. Daartussen liggen 3 uur. Vers 7. Er lagen 3 uren tussen. En na erg lang zoeken vind je de 3 uren terug in de 3 uren van duisternis, van de 6e tot de 9e uren. In verband met de kruisiging van de Heer Jezus. En daar zeg ik al heel veel jaren van, dat is gewoon een beeld van de duisternis van de wereld in onze tegenwoordige bedeling. Dan heb je het hele verhaal dus nog een keer. Volstrekt tegenwoordige waarheid. Aan de ene kant de zegeningen van Jozef. Degene op wie de profeten van toepassing zijn. Zoon der profetie. Enzovoort, want zo vertaal ik hem dan eerst letterlijk. Aan de andere kant het tekortschieten, het derven van heerlijkheid. God zei het zoiets in Romeinen 3. Het tekortschieten van de mens onder de wet, en bijzonder dan van het Joodse volk onder de wet. In het verleden inmiddels, maar in de toekomst net zo goed. En daartussenin de periode van duisternis van onze tegenwoordige tijd. Nou, nog even over dat zon der vertroosting. Wij hoeven daar niet echt moeite mee te hebben. Om de eenvoudige reden dat wat er beloofd is in de profetie, waarvan deze Jozef gezegd wordt de zoon, de erfgenaam te zijn. Wel, wat er beloofd is in de profetie is immers vertroosting. En ik bedoel echt niet onder andere, maar ik bedoel in hoge mate. Want vertroosting is een van de termen uit het Oude Testament die gebruikt wordt ter aanduiding van het nieuwe verbond, testament. Vertroosting. Sterker nog, hetzelfde woord, maar dan als aanduiding niet van een ding, maar van een mens. Trooster is een van de officiële aanduidingen, officieel erkende aanduidingen, bedoel ik, van de Messias. De trooster. Vertroosting naar Bijbelse maatstaven is namelijk de aanduiding van het nieuwe dat komt in de plaats van het oude. Ga ik nou ook niet uitleggen, maar ik zeg het altijd, omdat de Bijbel dat zelf illustreert. Vertroosting is het nieuwe in de plaats van het oude. En vertroosting is dus het nieuwe verbond. De trooster is dus de middelaar van het nieuwe verbond. En de andere trooster is ook de middelaar van het nieuwe verbond, maar dan anders. Toch? En indien er dan enige vertroosting is, 2 Korinthe 1. Nou ja, en Filippenzen 2, ja, Filippenzen. Maar in de eerste plaats 2 Korinthe 1. Nou goed, vertroosting is dus gewoon dat wat de profeten beloofd hebben tijdens de verkoeling, of hoe het maar heet, mag het nieuwe verbond. En Jozef, deze Jozef wordt daar geacht de erfgenaam van te zijn. Het is dus ook niet voor niks dat deze man later Paulus, leidt. Ja, introduceert bij Jacobus en Petrus in Jeruzalem. En jaren later is het dezezelfde Jozef Barnabas namelijk die Paulus van huis haalt enzovoort. En dan brengt in de gemeente in Antiochië. En vervolgens is het de Heer die zegt, zondert mij af Paulus en Barnabas. Toch? Handelingen 13 denk ik. Is het Handelingen 13 geloof ik. En daarna gaan ze samen op zendingsreis enzovoort. Dat is het begin van de bediening van Paulus. En daarna verdwijnt Barnabas wat naar de achtergrond. Een beetje maar, want tot en met de Colossensebrief, dat wil zeggen de dagen van de gevangenschap van Paulus in Rome, aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan althans, wordt de naam van Barnabas nog genoemd. Dus hij blijft altijd meelopen. Alleen de naam Jozef is men inmiddels vergeten. En daar gaat het maar om. Tegenwoordige waarheid in deze hoofdstukken, waarbij gedemonstreerd wordt hoe Joden, of de volken Israëls en de heidenen er niets van moeten hebben, maar dat niettemin het werk Gods gewoon doorgaat in de gemeente die min of meer afgezonderd is van de wereld, maar binnen die gemeente wordt het woord Gods gesproken. Zo werd het ook aangekondigd in het Oude Testament. De Heer zou zich dan wel de heerlijkheid zeer bekend maken, niet aan de wereld, niet aan de Joden, maar aan de gemeente. Letterlijk zo terug te vinden in de psalmen. En dat is wat hier gebeurt. En voor zover deze zegeningen van het nieuwe verbond ergens terechtkomen, hier op aarde, wij zijn gewend te zeggen, ze komen terecht in de hemel, bij de gemeente in de hemel. Maar voor zover ze hier op aarde ergens terechtkomen, is het niet bij de Joden, niet bij de heidenen, maar want voor de gelegenheid hebben we een derde categorie, namelijk bij Jozef. Die heidenen die toch Israëlieten waren. Waar anders, zou je zeggen, maar je vindt het hier echt allemaal terug. Begrijp je me goed? Ik weet dat je al dit soort argumenten met gemak kunt wegredeneren. Als je wilt, redeneer je ze stuk voor stuk weg. Maar als je ze laat staan allemaal bij elkaar, dan zul je toch moeten toegeven dat het toch wel een heel sterk verhaal is. Dit is de lijn die hier uiteengezet wordt in deze hoofdstukken. De Joden niet, de heidenen niet, maar de gemeente. En op de achtergrond dan de oorsprong van de gemeente in iemand die van zijn geboorte kreupel was. Of in een leviet uit Cyprus enzovoort. Wat hij daar nou helemaal moest, een leviet in Cyprus. Maar goed, hè? Maar dat is het verhaal. En we vinden het allemaal stuk voor stuk hier terug. En daar laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd.